Vlaanderen en het Conrad-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 8 episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennink. Regie Dick van Putten. Laatste episode, De Grote Onbekende.
Kapitein Smith, ben je daar zeker aan het rondwandelen?
Nog een blik. Ja, geen tijd voor mogelijk, sir Graham. Dat is kapitein Smith.
Hij probeert wat te zeggen, sir.
De dokter.
Ja, die komt pas weer. Brigadier, probeer direct de dokter op te bellen.
Vlug. Ja, inspecteur.
Nog een blik, brigadier. Meer. Paddy. Hij heeft een dokter meer nodig. Hij is dood.
Bel dan de ambulance op.
Ja, inspecteur. Ik begrijp je niets van zijn vreemd. Wat doet die Captain Smith hier?
Ja, dat zullen we wel merken, Bradshaw.
Zou die man die Vlaanderen belde, de man die Harper imiteerde, zou die Smith gevraagd hebben om hier te komen?
En dat zal wel een opdracht geweest zijn.
Dus u bedoelt dat Smith niet de man is die u zoekt? Hij is volgens u dus niet de topman?
Nee. Hij is niet de grote onbekende.
Dus die man is...
Klaarblijkelijk vertrokken voor wij hier kwamen.
Ja, maar ik begrijp niet waarom hij u vroeg hier naartoe te komen.
Wat is dat? Dat duidt op moeilijkheden.
Ja, de brigadier heeft misschien iets gezien.
Er staat een politiewagen in de buurt. Wat is er aan de hand, brigadier?
Brand, inspecteur, bij de hoofdingang. En de wind is deze kant uit. Er ligt hier allerlei materiaal dat brandt als petroleum.
Dan kunnen we het beste teruggaan naar de rivier.
De hoofdingang is afgesneden, zeg. Ik had de grootste moeite om terug te komen.
Kom mee dan. We gaan dezelfde weg terug als we gekomen zijn.
Ja, maar die Smith. Meneer, geloof me. Er is geen tijd te verliezen.
Hij heeft gelijk, Fosfor.
Ja, dat zullen we moeten laten waar hij is.
Wij zijn onze weg, brigadier. Je stikt hier van de rook.
Bij elkaar blijven, mannen.
Opschieten, mensen. En pas op de trap, zou ik zeggen. Ja, we zijn er. Dit loopt naar de rivier. Hierheen, Sir Graham.
Ja, wacht nou. We zijn Vlaanderen. Aan de rechtsgraaf.
Wat? Ik dacht dat die bij ons waren.
Schiet op, sir. We kunnen hier niet blijven staan.
Ja, kom, Sir Graham, vlug.
Ja, maar Vlaanderen. Misschien is er nog een andere gang naar de rivier. Ze zitten nou op de boot, denk ik.
We kunnen hier in ieder geval niets meer uitrichten, sir. Kom nou, Sir Graham.
Daar ligt de boot. Niks te zien van Vlaanderen en Brakschaf.
Rug, sir. We moeten een stuk uit de wal gaan liggen. Wat hier te gevaarlijk.
Vlaanderen, daar zit die kerel. Ik begrijp niet.
Daar is hij.
Waar?
Daar. Kijk dan. Op het dak.
Ja, je hebt gelijk, Vos. Vlaanderen en Brakschaf, daar kunnen ze het nooit lang uithouden. Kijk, stort het dak in. Ze moeten eraf springen.
Heb je een geluidsinstallatie aan boord, brigadier?
Ja, sir, daar achter u een ogenblik.
Mooi.
Ga de gang maar.
Vlaanderen! Hallo, Vlaanderen! Je moet springen! Spring in de rivier! Wij komen bij je!
Baas, wat zegt die Vlaanderen? Hij zegt dat we eraf moeten springen. Er is geen andere mogelijkheid.
Ja, het dak stort direct in.
Maar vooruit dan, naar de dakgoot. Ja. De muur staat in het water. Ik hoop dat het diep genoeg is. Ben je zwemmen?
Nee.
Heb je nou een mooie gelegenheid om het te leren? Ga jij maar eens. Ik kom er achter je aan. Waar?
Ja.
Eén. Heb je een wachtschap?
Rechts daar nou, brigadier.
Naar rechts, vlug, man.
Daar is Vlaanderen ook, sir.
Rechts, oppikken. Ik hou hem niet. Ik denk dat Mr. Wachtschap niet kan zwemmen, sir.
Dat zal niet gemakkelijk zijn, Vos. Dat is loodzwaar, natuurlijk.
Ja, rechtsaf. Volhouden. Volhouden.
Ja, nog even. Ja, ik heb hem.
Ja. Zo. Zie zo. Die is er. Nou, Vlaanderen nog.
Daar is hij.
Ja, daar is hij. Hier, pak mijn hand, Vlaanderen. Pak mijn hand.
Ja, ja, vasthouden. Ja. Ja, heb je hem, brigadier?
Ja.
Bedankt, mannen.
Was je gebleven?
Nou, ik raakte jullie kwijt. We zijn een verkeerde gang ingelopen. Op een gegeven moment konden we niet verder. Wij weer terug en toen vonden we een trap naar het dak. Ja, dat was de enige mogelijkheid, hè?
Ja. We zijn er in ieder geval, Vlaanderen. Ja. Blij dat je er zo bent afgekomen. Ik had niet graag gewild dat jou iets overkomen was.
Bedankt, Brechtjaft. Ik zal het je maar eerlijk zeggen. Ik zou niet graag gewild hebben dat jou iets overkomen was.
Thuis?
Ja, dat heet een bad heeft me goed gedaan.
Oh, het was anders op het kantje af. Ik zou dat niet graag nog eens meemaken.
Oh ja, Paul, dokter Conrad heeft weer opgebeld. Huh? Hij had nog steeds niets van Betty gehoord.
Toch vreemd dat dat kind weer weg is. Hè? Maar ik denk eerst wel dat de man die jou opbelde, Vlaanderen, die zogenaamde Harper, hier de hand in heeft.
Mogelijk.
En je hebt er helemaal geen idee van wie die man kan zijn?
Jawel, dat wel.
Werkelijk?
Wie dan?
Voor mij is dat Fritz Gunther.
Wat?
Wie is Fritz Gunther?
Hij is de eigenaar van Hotel Reumer in Oberammergau bij Garmisch. Ja, maar waarom verdenk je hem daarvan, Vlaanderen?
Ik heb in verschillende theaters en filmstudio's aan geïnformeerd. Voor hij bij de film kwam, heeft hij een grote tournee gemaakt door Europa. Imitator.
Oh?
Ja. Hij imiteerde beroemde filmsterren. Ook Hitler en Churchill en zo meer.
Maar hoe kom je erbij dat hij hier in het land zou zijn?
Ik heb hem niet gezien, maar ik weet wel dat hij hier vrij dikwijls rondhangt.
Krijgt hij dan nog weer de film?
Nee, hij verdient meer vandaag de dag. En dat werk is heel wat opwindender voor hem, denk ik.
Wat bedoel je?
Voor mij is hij een agent voor een zekere organisatie die nauw betrokken is bij opiumsmokkel. Afpersing en zo meer. Heb ik gelijk, Brechtjaft?
Waarom zou hij Brechtjaft...
Je hebt volkomen gelijk, Vlaanderen. Ik had daar juist de rapport over binnen voor ik uit München vertrok van madame Klein.
Madame Klein?
Ja, ik kon er niet eerder over uitlaten omdat ze me gevraagd had over te zwijgen. Maar ik geloof dat ik het nu wel vertellen mag. Madame Klein is een van de agenten van Interpol.
Dat was mij bekend.
Ach, maar als ik dat ooit had kunnen denken, madame Klein...
Ja, zij is een van onze knapste agenten, mevrouw. Zij heeft ons enorme diensten bewezen bij het opsporen van de bron van die opiumsmokkelarij. En ik verzeker u dat het niet gemakkelijk is geweest.
Maar die Joyce Gunther, de vrouw van Fritz, is die er dan ook bij betrokken?
Nee, integendeel. Ik heb reden te veronderstellen dat Mrs. Gunther in een ellendige positie verkeerde. Ze was doodsbenauwd, vooral voor haar zoontje. Omdat men haar gezegd had het kind te zullen kidnappen wanneer haar man zou weigeren hun bevelen op te volgen.
Oh. Volgens mij is het Smith geweest die haar dreigde. En dat was dan ook de reden waarom ze mij voor hem gewaarschuwd heeft.
Zeer waarschijnlijk wel, ja.
Zou het dan niet die Fritz Gunther zijn die we moeten hebben?
Nee, zei Graham. Niet in de eerste plaats.
Zo. Wat denk jij daarvan, Vlaanderen?
Ik ben het met Brechtjaft eens. Ik geloof dat ook niet. Tenzij... Hallo.
Ja, Vlaanderen.
Pastor, goedemorgen. Vertel eens, wat heb je voor nieuws?
Ik dacht dat je het wel interessant zou vinden als ik je vertelde dat die comediant van je, die Fritz Gunther, op het ogenblik in Londen zit. Hij woont in een Crescent Hotel, in Knightsbridge.
Weet Brechtjaft ervan?
Ja, de Graham heeft vanmorgen met hem gesproken.
Nou, vertel maar eens. Wat had je op je hart?
Ik heb twee mannetjes achter Goender aangehaald sinds ze hier is.
Mooi.
Wat denk je? Kunnen we hem ergens op vastzetten?
Jazeker, inspecteur. Op beschuldiging van moord.
Moord?
Ja. De moord op Gerda Holman.
Zo. Alright. Ik hou contact met je. Adieu.
Pas op.
Wat was het allemaal?
Het Gunther is in Londen.
Alleen?
Ik denk het, ja. Over zijn vrouw is niet gesproken.
Ik geloof niet dat zij in die zaak betrokken is, Paul. Bedenk maar eens hoe ze ons nog gewaarschuwd heeft.
Maak je geen zorgen over Joyce Gunther, liefje. Die kan wel op zichzelf passen, daar ben ik zeker van. Wat is er vanuit is het?
Ongeveer 21:45, waarom?
Nee, ik verwacht Dennis Haper.
Wat wil die nu weer?
Het gaat er niet om wat hij wil, maar wat ik wil voor de verandering. Maar ik zeg wel, kindje, ik wil wel graag even alleen spreken.
Goed, Paul.
Ja?
De ochtendblad, meneer.
Oh, dat zie
ik. Er staat weer een foto van u op de frontpagina, meneer.
Ja, zeker naar aanleiding van die brand in Baan, niet?
Ja. En nog een heleboel meer, meneer. Hier, de Daily News. Als je de krant geloven mag, zijn ze met de grote schoonmaak bezig.
Laat mij eens kijken, Charlie.
Alsjeblieft.
Dank je.
En Charlie, je weet wat ik je gisteren gezegd had. Je houdt een oogje op de eventuele bezoekers, hè? Dat blijft van kracht. Denk daarom.
Tja, meneer. Laat dat maar aan mij over.
Mooi.
Zeg, de hele geschiedenis staat erin, Paul. Betty Conrad, leerlingen, hoogste klasse, meisjespensionaat in Carmich. Psychiater in Harley Street. Ze weten letterlijk...
Ja. Ik vraag me af van wie ze dat allemaal hebben.
Je staat van de verslaggever misdaad en rechtszaken van de Daily News. Een zeker Howard Ross.
Eens kijken.
Hier en daar is nog die wel een beetje vaag is die... Maar je weet toch een heleboel, zeg. En foto's van vrijwel iedereen die erbij betrokken is. Hier zelfs van jou, maar Mrs. Weldon.
Ja. Oh, ze is die wat een prachtplaatje van Blackshot. Die is zeker 50 jaar geleden al. Ja?
Waar is Mr. Harper, meneer?
Ja, goed, Charlie. Laat binnen.
Waar denk je dat die Ros al die gegevens vandaan heeft, Paul?
Iemand moet hem ingelicht hebben. Iemand die bij de zaak betrokken is. Hij kan dat niet allemaal op zijn eigen hartje hebben aangesnuffeld.
Mr. Harper.
Ja, kom erin, Harper.
Goedemorgen, mevrouw Vlaanderen.
Morgen, Mr. Harper. Ik heb een afspraak bij de kapper, Paul. Je ziet me wel weer verschijnen.
Ja, goed, Tina.
U excuseert me wel, Mr. Harper.
Natuurlijk, mevrouw.
En, Harper?
U hebt me gevraagd hier te komen.
Ja.
Ik hoop dat het niet te lang zal duren. Ik moet om 9:30 op kantoor zijn.
Ik heb zo'n idee dat dit belangrijker is dan je kantoor, Harper.
Zo?
Harper, ik weet niet of ik je iets zeg. Maar het eind van de zaak die ik in handen heb, is nu wel in zicht. Ik heb zo'n idee dat het niet bepaald een happy ending is. Tenminste, wat betreft jouw aandeel in de zaak.
Ik begrijp u niet erg goed.
Hoe lang ken je Howard Ross al?
Howard Ross?
Ja, de redacteur misdaad en rechtszaken van de Daily News.
Ik weet niet waar u het over
hebt. Luister goed, Harper. Ik ken Ross al jaren. Hij is een voortreffelijk journalist en een volkomen onkreukbaar man. Ik heb alleen maar even de telefoon op
maar
te nemen
en... Maar ik verzeker u dat ik Ross niet ken. Heus, ik heb niets uitstaande met het verhaal in de krant.
Oh, nee? Er staan foto's in van iedereen die bij de zaak betrokken is. Het artikel bestaat zowat de hele frontpagina. Ik herhaal een foto van iedereen die bij de zaak annex is, behalve van jou. Dat was zeker een onderdeel van de afspraak, niet Harper?
Dat was het helemaal niet. Dat is toevallig. Ik heb alleen gezegd...
Ja, ga verder.
Ik heb verder niets te zeggen. Ik begrijp niet waarom u me hier laat komen vanmorgen. Als u me wil excuseren, ik ga nu naar kantoor.
Ga zitten.
Ga zitten. Hoor eens, meneer Vlaanderen, als u...
Ga zitten. Zo.
Wat wilt u van me?
Ik wil alleen maar van je dat je me vertelt hoe lang je al verdovende middelen gebruikt. Hoe lang je al werkt voor die meneer.
Verdovende middelen... Je moet wel gek zijn om te durven veranderen.
Luister eens, Harper. Ik wist dat je machinist was van het eerste ogenblik af dat je ontmoette. Of dacht je soms dat ik de symptomen die er bij jou duimen dik opliggen, al niet bij de eerste oogopslag herkend had?
U bluft. U had geen enkel bewijs.
Geen bewijs, zeg je. Je vriend Paddy, Captain Smith, is vannacht gestorven.
Dat weet ik.
En voor hij stierf heeft hij gesproken, Harper. En het was niet gering wat hij te vertellen had. Hij heeft verschillende namen genoemd. De jouwe was er één van. Dan heb je maar te kiezen, Haver. Of je werkt met ons samen, of je bekent schuldig te zijn aan moord.
Moord? Waar heb je
het over? Ik heb het over de moord op Gerda Holman.
Maar daar sta ik absoluut buiten, dat deed u heel goed.
Goed. Als jij Gerda Holman dan niet vermoord hebt, wie heeft dat dan wel gedaan?
Ik zeg u nog eens, ik heb met de moord op Gerda Holman niets uit te staan.
Maar jij weet wie het gedaan heeft. Is het niet zo, Haver?
Ja, maar...
Dat wel, hè?
Ik veronderstel dat Frits Gunther...
Dank je. En als jij nou een goede raad voor mij wilt aannemen, dan ga je hier vandaan direct naar inspecteur Vosper. En je legt daar een volledige bekentenis af.
Ik kan me een prettige manier voorstellen om zelfmoord te plegen.
Je hoeft geen zelfmoord te plegen, Haver. Je staat onder onze bescherming tot het ogenblik dat we de persoon achter slot en grendel hebben die hierachter zit. De man die jij en terecht zo vreest.
Dat zal je nooit lukken, Vlaanderen.
Waarom ben je daar zo zeker van?
Omdat je er geen idee van hebt wie die man is.
Oh, vergis je toch, Haver. Kom maar eens hier. Kijk, die krant is in. Zie je die foto's?
Ja.
Hier. Dit is de man waar ik achteraan zit, Mr. Haver. Hebben ze het goed?
Ja. Ja. Je hebt gelijk.
Mooi. En nou ga je met mij mee naar Scotland Yard. En je vertelt daar alles wat je weet.
Laten we hier maar even stoppen, Vlaanderen.
Goed. Ik zet hem hier aan de kant. Er is daar wel een plaatsje.
Ziezo, Vosper. Laten we nu alle details nog eens even nagaan. Je hebt dus de manager van het hotel gesproken en hem de zaak uiteengezet?
Ja, alles, Sir Graham. De microfoon heb ik getest. Ieder woord pikt hij op.
Mooi.
Is het goed vandaag, inspecteur?
Fantastisch. Dit is het nieuwste type. Niet groter dan een jasknoop.
Hoe staan we met de tijd, Vosper?
We hebben nog wel een uur, sir. En we hebben nog een minuut of 20 nodig om naar het hotel te komen.
Mooi. Dan moesten we nu maar gaan. Voor het geval onze vriend het nodig hoort om vroeger te komen.
Ja, dat zou zacht gezegd hoogst onaangenaam zijn.
Goedemorgen.
Goedemorgen, meneer.
Ik heb hier een afspraak met meneer Vlaanderen. Mijn naam is Frans, Elliot Frans.
Mr. Frans? Ja, kamer 4 op de eerste etage, meneer. Wilt u de lift?
Nee, dank u. Ik loop wel.
Goedemorgen, meneer.
Ik heb een afspraak met meneer Vlaanderen.
Oh ja. Mag ik uw naam even? Dan zal ik meneer Vlaanderen bellen.
U hoeft niet te bellen, meneer. Verwacht me. Ik zal maar naar boven lopen. Brexit is mijn naam.
Goed, meneer. Eerste etage, kamer.
Ja, ja, ik weet de kamer.
Conrad, ja, sluit de deur achter je. Je bent laat.
Laat? Ik begrijp je niet. Ik wist trouwens helemaal niet dat jij hier zou
zijn. Ja, ja.
Hoor eens, Conrad, ik ben niet helemaal hierheen gekomen om jou te ontmoeten.
Ja, kom maar op met die onzin. Zeg op, waar is Betty?
Ik heb er geen flauw vermoeden van waar ze is.
Ja, dan moet je eens goed luisteren, Frans. Dit is nou de tweede keer dat we op deze manier tegenover elkaar komen te staan, hè? De eerste keer heb je je niet aan onze afspraak gehouden. Ik hoop niet dat je zult veronderstellen dat...
Conrad, wat betekent dat? Ik weet hoegenaamd niets van Betty af. Ik heb haar na haar vertrek uit Garmisch niet meer teruggezien.
Je liegt! Eén keer heb je er gekikt. En toen heb je er bij die verdomde gravin van je verborgen gehouden. En dat denk je nou weer te lappen, hè? Voor de dag erbij.
Gebruik ze! Gebruik toch je verstand, Conrad! Je weet waarom ik Betty destijds gekidnapt heb. Ik moest dat doen om die brieven van jou los te krijgen. Omdat ik me uit jouw klauwen moest los zien te wurmen.
Goed, goed, goed. Ik heb je toen die brieven, de geluidsband en die documenten gegeven. Ik heb je alles gegeven wat je gevraagd hebt. Maar hoe staat het nou? Ben je nog van plan te gaan chanteren?
Luister naar me, Conrad. Ik weet niets van Betty af. Ik heb niet het flauwste vermoeden waar ze zijn kan.
Oh, nee.
Nee.
En waarom heb je me dan deze handschoen gestuurd?
Dat is een handschoen van Betty.
Ja, precies. En die handschoen, die werd me toegestuurd met een briefje erbij. Waar jij blijkbaar van plan bent een spelletje met me te spelen, grapjes met te uithalen. Dan zal ik het je voorlezen, ondanks het feit dat je het zelf geschreven hebt. Deze handschoen zal je bewijzen dat Betty bij me is en volkomen safe. Als je je dochter terug wilt hebben, kom dan morgenochtend om 11:30 in het Pointers Hotel, kamer 4. Er is Frans.
Mag ik die handtekening zien?
Jazeker, alsjeblieft. En?
Zo op het eerste gezicht zou je zeker kunnen zeggen dat het mijn handtekening is. Maar ik heb dit briefje niet geschreven.
Ja, luister eens, Frans. Destijds in Garmisch heb je me tegengewerkt. Herinner je dat nog? Je weigerde toen te doen wat ik wilde.
Natuurlijk heb ik dat geweigerd. En daar blijf ik bij. Niets zal mij ertoe kunnen bewegen om je te helpen bij jouw smerige zaak.
Ik vraag je helemaal niet voor me te werken. Ik vraag je alleen om Betty aan me terug te geven. En als je dat niet doet...
Wat dan?
Ik heb fotocopieën van je brieven. En van je levensgeschiedenis. Morgen kan ik ze doorgeven aan alle kranten van de hele wereld.
Conrad, ik kan je alleen maar de waarheid zeggen. En ik bezweer je bij alles wat mij lief is me te geloven. Ik heb er niet de minste notie van waar ze zijn kan.
Is dat de waarheid, Frans?
Ik zweer je dat dit de waarheid is.
Ja, en dit briefje dan?
Daar weet ik niets van. Ik weet alleen maar dat ik dat niet verzonden heb.
Zo. En als jij dat niet verzonden hebt, waarom ben je dan hier?
Ik ben door Paul Vlaanderen gevraagd hier te komen. Hij belde me op en stelde me voor dat wij hier zaten.
Vlaanderen?
Ja.
Heeft Vlaanderen jou gebeld?
Ja, gisteravond.
Grote goden.
Wat is er?
Hij heeft dat briefje natuurlijk gestuurd. Hij heeft die ontmoeting tussen ons hier bewerkstelligd. Hij wist dat als wij hier oog in oog tegenover elkaar konden te staan, dat we dan zouden praten over.
Wat ga je doen?
Het moet hier ergens zijn. Hier in de kamer.
Wat? Kom. Waar zoek je naar?
Ergens moet een microfoon verborgen zitten.
Onzin.
Niks onzin. Waarom voor de duivel zou je denken dat Vlaanderen anders... Hier. Hier heb je de draad. In de planten dan ook. Zo. Ze zullen dus in de kamer hierna zijn.
Wat ga je doen?
Ja, wat denk je dat ik ga doen voor de donder? Maken dat ik hier wegkom natuurlijk.
Die deur is een pot. Ach, natuurlijk niet. Laat mij dat eens proberen.
De dood zeg ik ja, van buitenaf.
Van zij. Dat moet je revolver.
Op zij zeg ik.
Goedemorgen, dokter Conrad. Doe geen domme dingen. Stop die revolver weg.
Geef mij die revolver, dokter Conrad.
Op zij, jullie allemaal. Ik waarschuw je, ik zie. Op zij, Eichhaan!
Ons hemels, wel Karel, je maakt de dingen alleen nog maar erger.
Let op, hij gaat er op de grond.
Ja, hij gaat over de leuning. Het is maar een paar meter. Daar gaat hij. Kom even vast.
Voorzichtig, zeg Graham. Heeft je dat zo onder schot?
Naar het zijraam, vast maar.
Daar gaat hij.
Naar het wagenpark.
Bloed, kom mee.
Hart.
Voor een verdomme maar een gedachte hebben. Hij kan niet de status uit. Hey, Weston. Charters!
Waar staat ze maar, hè?
De ingang, die krijgt hij nog.
Maar hij krijgt geen kans om te keren. Hij komt hierheen!
Dat komt op de rit hier uit.
Hij moet verdampen!
Hij kan niet meer rennen met die waard.
Die gaat recht achter de rivier in.
Kom mee!
De motorkap zit diep in de modder. Zal er niet veel meer van hem over zijn.
Ja, we zullen toch moeten wachten.
Ja! Hebben! Haal hem
maar. Ja. De kabel vast te
maken. Ja.
Hij komt nou direct boven.
Heb je nog een dokter laten bellen, Wasper?
Ja, die had er al moeten zijn.
Ja, daar komt hij boven.
Ja. Nou, knallen aan maar. Ja. Doe maar. Allemaal. Ja. Mooi zo. Hij is
er. Ja. Daar is hij dan. Hij zit nog achter het stuur.
Ja. Laten we bijna maar gaan, Vlaanderen. Je weet wat je te doen staat, Paspoort.
Ja, sir.
Kom mee, Vlaanderen. Paspoort blijft er wel bij.
Wilt u hier maar even wachten? Ik zal de vrouw niet zeggen dat u er bent.
Graag. Misschien wilt u haar deze bloemen geven, zuster.
Dank u. Heerlijk ruiken ze.
Is gravin Dekker je niet gezegd waarom ze me spreken moest? Hè?
Nee, dat wou ze me niet zeggen. Maar ze leek wel erg angstig toen ze opbelde. Ik heb haar toen beloofd dat ik je zo gauw mogelijk bij haar zou brengen.
Maar klonk het nogal normaal wat ze zei?
O, zeker. Ik heb zo'n idee dat ze al een heleboel beter is.
Ja.
U kunt al binnenkomen, meneer Vlaanderen.
Dank u, zuster.
Komt u maar.
Ah, meneer Vlaanderen. Mevrouw. Wat heerlijk dat ik u weer zie.
Hoe is het nu met u?
Oh, al veel beter.
Mooi.
Maar een prachtige roos heeft u meegebracht.
U ziet er veel beter uit dan ik verwachtte, gravin.
Oh ja, u voelt me nog niet 100%, maar dat kan ook nog niet. Maar gaat u toch zitten?
Dank u.
Ja, ik wou u graag zo gauw mogelijk even spreken. Ik hoorde het nieuws op de radio. Er werd gezegd dat Elliot Frans werd vastgehouden voor een ondervraging. Is dat zo?
Het schijnt dat u niet erg vriendelijk geweest bent voor Mr. Frans, wel?
Dat was alleen maar een... Hoe noemt u dat ook? Een
kibbelpartij.
Ja, precies. Maar Elliot is een goed mens, meneer Vlaanderen. Gelooft u me? Hij is zeker geen misdadiger.
Nee, maar het schijnt toch dat hij een tijd lang in zeker een relatie gestaan heeft.
Oh, ja, zeker. Dat weet ik. En daar wil ik juist even met u over praten. Meneer Vlaanderen... Elliot is niet overal verantwoordelijk voor in deze zaak. Ik heb ook schuld. Nadat hij een tijdje omgang met mij had gehad, merkte ik dat er iets was dat hem hinderde. En op een avond kreeg ik hem zover dat hij me alles vertelde. Onder andere dat hij werd gechanteerd door een dokter Conrad, een psychiater, die hem had behandeld voor een bepaalde ernstig ziektebeeld. Hij had bepaalde verklaringen van Elliot op een bandrecorder opgenomen en hij had ook brieven. En met die zaken in zijn bezit eiste hij van Elliot dat hij de leiding op zich zou nemen van een organisatie die verdovende middelen distribueerde in Beiren. Ja, Elliot was de wanhoop nabij. Hij dacht aan zijn reputatie. Zijn hele carrière als auteur met een wereldnaam stond op het spel.
En toen heeft u hem een uitweg aan de hand gedaan.
Ja. Ik zei hem dat de enige manier om een gewetenloze schurk als dokter Conrad schaakmat te zetten was... een bepaalde tegenzet te doen.
Yes. En toen herinnerde Frans zich dat Conrad een dochter had.
Precies. Niet? En die had hem zo te zeggen direct bij de hand. Ik ben toen de oudste leerling geregeld bij mij thuis gaan vragen. En van toen af was het niet moeilijk meer om een plannetje te maken om Betty te kidnappen.
Dus op die middag van haar verdwijning is ze inderdaad naar u toegekomen?
Ja, ja. Ja. Elliot zocht toen contact met dokter Conrad... Mm-hmm. En vertelde hem dat Betty terug zou komen... zodra hij de band en de brieven en zo aan Elliot zou ter hand stellen. Dr. Conrad kwam toen naar Garmisch... en probeerde het met Elliot op een akkoordje te gooien. Maar ik bezwoer hem dat hij zich niet zou laten ompraten. De enige zwakke plek van Conrad is zijn dochter. Wat niet te verwonderen is. Het is een schat van een meisje.
En u vond haar misschien wat al te charmant. Vond ik dat goed?
Heeft Elliot u daarvan verteld?
Hij heeft gezegd dat u gekibbeld had en dat u weggelopen bent.
Ja, dat was natuurlijk heel gek en dom van me. Dat zie ik nu wel in.
Ik ben in ieder geval blij dat u in staat bent om dit alles zo open en eerlijk op tafel te leggen, Sarin.
Och, ik heb tijd gehad om na te denken hier in het ziekenhuis, meneer Vlaanderen. En ook om de dingen tot hun oorspronkelijke proporties terug te brengen. Oh, Elliot en ik hebben uitstekend voor Betty gezorgd. Ze had letterlijk alles wat ze maar wenste. Boeken, radio, televisie. Ja, We behandelden haar alsof ze werkelijk familie van ons was. En misschien zou het beter geweest zijn als we het maar niet hadden gedaan.
Waarom zegt u dat?
Omdat ze op een avond een gesprek tussen Elliot en mij afluisterde. Een gesprek dat ging over dokter Conrad. En toen heeft ze voor het eerst de waarheid over haar vader vernomen. Hoe hij bezig was met een organisatie voor de distributie van verdovende middelen over half Europa. Oh, dat was een verschrikkelijke schok voor het kind. Ja, maar ja, hoe dan ook. Nadat Betty van ons weg was, ontving ik een brief van haar vader waarin hij schreef dat Betty ontzettend terugverlangde naar Elliot.
Het was natuurlijk zijn bedoeling om twist te zaaien tussen u beiden.
Ja, dat was zijn bedoeling. En herinnert u zich nog dat ik een ring van June Jackson en zo'n cocktailstick in mijn wagen gevonden heb?
Ja. U moet weten dat June begonnen was met verdovende middelen te gebruiken.
Wat?
Zij heeft toen aan Conrad een briljante ring gegeven in ruil voor wat cocaïne. Conrad heeft haar dat toen die ring en zo'n cocktailstick in uw wagen laten deponeren om een zekere verdenking op u en Mr. France te werpen. Hij wilde de politie in de waan brengen dat een van u verantwoordelijk was voor de verdwijning van June Jackson. Hij was er zich toen nog niet van bewust dat ik het recht maar in eigen hand had genomen en June op een vliegtuig naar Amerika had gezet.
Ach, dus op die manier is June toen verdwenen.
Ja.
Wanneer besloot u eigenlijk naar Engeland te gaan, Gavin? Was dat nadat u die brief van Conrad ontving?
Inderdaad, ja. En hoewel ik Conrad nu toch wel kende, maakte die brief me volkomen overstuur. Ja, ik kreeg toen woorden met Elliot en besloot onmiddellijk naar Londen te gaan om u alles te vertellen.
En toen zou u bijna het slachtoffer geworden zijn van Captain Smith.
Oh, ik zal het nooit vergeten. Die man die er plotseling achter dat gordijn vandaan kwam, met die revolver in zijn hand. Ik wilde schrijven, maar
toen denkt u er liever niet meer aan.
Nee. Nee, ik moet nu alleen nog maar aan Elliot denken. Ik moet erover nadenken wat ik voor hem doen kan.
Ik zou over Mr. Frans maar niet al te veel kritiek hebben. De politie is alleen nog maar bezig hem verder te ondervragen over een gesprek van hem en dokter Conrad, dat vanmorgen op een bandrecorder is opgenomen. Een laatste gesprek hier in de Pointers Hotel, wat hem nog volkomen zal ontlasten.
Oh, ik geloof dan wel dat...
Elsa, mag ik binnenkomen?
Elliot,
dit is het wachtwoord voor ons, Paul.
Ja, dat zou ik ook zeggen. Meneer en mevrouw Vlaanderen, af door de middendeur.
Nog een kop koffie, Sir Graham?
Nee, dankjewel, Dina. Ik kan u niet zeggen, Sir Graham en u, Herr Vlaanderen, hoe dankbaar ik u ben. Die hele cocaïne-affaire zat ons in München letterlijk tot hier. We kwamen er niet meer uit.
Ja, kan ik wel begrijpen. Maar hoe dan ook, jullie kunnen je nu helemaal gaan concentreren op die Holman-moord.
Nou, die zaak is nu al in kannen en kruiken, geloof ik. Zij is ongetwijfeld vermoord door Fritz Gunther, die in opdracht handelde van Conrad. Die had er lucht van gekregen dat madame Klein bij Interpol werkte. Hij was bang dat zij Gerda onder handen zou nemen en het meisje zou gaan doorslaan.
Maar die blauwe mantel die Gerda droeg toen ze vermoord werd, wat had die te betekenen?
Dat was alleen gedaan om ons in de veronderstelling te brengen dat het personeel van de moordenzaak was betrokken bij de moord. Zij beoogde alleen maar onze onderzoekingen te beperken tot Beieren en zo Londen uit te schakelen.
Oh, was het dat?
Is er al iets bekend over die Gunther, Sir Graham?
Oh, voor zover ik weet nog niet. Dat hij ons nog door de vingers zal weten te glippen.
En Dennis Harper?
Ja, die hebben we natuurlijk moeten vasthouden. Maar ik denk wel dat hij er met een lichte straf af zal komen.
Ja. Conrad vond in hem een willig en bruikbaar medeplichtige. Maar zoals de meeste morfinisten was hij maar een zwak karaktertje. En kon hij de werkelijk grote zaken niet aan. Toen Gunther ons bijna te pakken kreeg in Innsbruck, miste Harper de kracht om de zaak af te maken. In plaats van scherp gebruikte hij toen losse patronen. Sinds die tijd was hij alleen maar bang dat Conrad hem geen verdovende middelen meer zou verschaffen. Toen we hem ontmoetten in de Groove Club, was hij daar om te trachten wat van dat koetje van Smith los te krijgen.
Mm-hmm. Conrad gebruikte die club als een soort distributiecentrum.
Maar als dat zo is, waarom stuurde Conrad ons daar dan heen? Vergeet niet dat hij daarvoor die lidmaatschapskaart gebruikte die naar het scheen door Betty werd gebracht.
Dat weet ik wel, kindje. Er waren twee redenen waarom hij ons daarheen wilde hebben. Ten eerste om Haver bij ons verdacht te maken. En ten tweede een voorbereiding tot het bomincident met onze vriend Captain Smith.
Oh, ik heb toch wel een beetje medelijden met die Haver. Ik weet wel dat hij een zwakkeling was, maar...
Ik heb die Haver nooit vertrouwd. Van het eerste ogenblik af dat ik hem zag. Herinner je alsjeblieft zijn houding nadat die racewagen had geprobeerd ons in de puur te rijden in Oberammergau.
Maar Harper zat toch niet in die wagen?
Nee, dat zal Gunterla geweest zijn. Die had natuurlijk van Conrad de tip doorgekregen dat wij in Garmisch waren.
Ik begrijp eigenlijk niet van de, hoe die cocktailsticks in je legkaars passen.
Die verstrekte Gunter aan de verschillende leden van de bende. Die werd als een soort herkenningsteken gebruikt.
Ach, juist, ja. Zo kregen ze dus voor het eerst contact met elkaar.
Precies.
Maar wij hebben er toen, die eerste keer dus, dat we in de zaak betrokken waren, ingekregen in het Hotel Pointers, weet je nog? Waarom is dat dan?
Dat was een van de ingenieuze ideeën van Conrad om ons naar zijn bungalow in Detje te krijgen. Het was de bedoeling dat wij daar door zijn Amerikaanse handlanger, Dale Black, vermoord zouden worden.
Oeh.
Ja, gelukkig voor ons bestond er al lang een veete tussen die Black en Captain Smith, die van de gelegenheid gebruik maakte om zijn rivaal uit de weg te ruimen.
En jij gelooft dus dat Conrad zelf die Captain Smith om hals bracht?
Ja. Hoofdzakelijk omdat Smith gefaald had bij dat bomincident in zijn auto.
Ja.
Vergeet niet dat toen Smith stierf, zijn laatste woorden waren: haal de dokter. De dokter. Let wel, de dokter, niet één dokter.
Ja.
Hij doelde hier kennelijk op de dokter, namelijk dokter Conrad.
Aha. En die briefkaart, Paul? Die briefkaart die we in de gang van die villa in Datchet gevonden hebben.
Dat was een kopie van de kaart die aan Betty Conrad in Garmisch werd gestuurd door dat modehuis.
Kopie?
Ja. Ik ondervroeg een van de dienstmeisjes van het pensionaat en die bekende mij dat ze van de dokter geregeld een bepaald bedrag kreeg om in ruil daarvoor hem altijd kopieën te sturen van de correspondentie die zijn dochter daar ontving. Brieven en briefkaarten werden dan geadresseerd aan Mrs. Ruth Conrad, de vrouw van de dokter.
Ja?
Ah, kom binnen, Prosper.
Zo. Sir Graham, ik kom u even berichten dat we de heer Fritz Gunther hebben opgepikt.
Wat? Ah, mijn compliment. En waar zat hij?
In een telefoonzaal, Sir Graham. Op het ogenblik dat hij een prima imitatie weggaf van een zekere Sir Graham Forbes.
Was wat? Van mij? Als je me nou...
Ja. Hij stond te telefoneren in een cel van een klein cafeetje in Soho.
Ja.
De deur stond iets aan en ik luisterde alles af. Hij gaf zijn orders aan inspecteur Digby om de jacht op Fritz Gunther te staken. Digby vloog er prompt in en gaf uw order door aan alle stations en politiewagens.
Wat mooi. Nou is er toch nog één vraag.
Genade, lieveling, genade. Nou geen vragen meer, alsjeblieft.
Laat dat misschien op mij. Mevrouw Vlaanderen, ik heb namelijk iets aan u te vragen.
Aan mij, Herr Brekshaw?
Jazeker, mevrouw Vlaanderen. Gedurende het onderzoek in deze zaak heb ik verschillende besprekingen gehad met uw man en hij vertelde me daarbij alles over zijn vroegere zaken die hij samen met u heeft opgelost.
Mm-hmm.
Bij die gelegenheden had u meestal op bepaalde ogenblikken een zekere intuïtie.
Oh, die intuïtie van mij.
Nee, ik ben heel ernstig. In deze zaak nu had uw intuïtie steeds één en dezelfde persoon op het oog. Wist u maar eerlijk?
Oh, maar mijn intuïtie is niet altijd juist gebleken, Herr Brekshaw.
Dat weet ik, mevrouw Vlaanderen.
Maar wat is nou die vraag van u, Herr Brekshaw?
Vertelt u mij eens eerlijk. Heeft u eigenlijk niet steeds gedacht dat ik de grote onbekende was in deze zaak? Heeft u mij eigenlijk niet van het begin af aan gewantrouwd?
U, Herr Brekshaw?
Ja.
Lieve hemel, nee. Wie zou u ooit kunnen verdenken?
Zat, Christina. Ik blijf erbij. Je bent een droom van een...
Van een vrouw?
Nee. Een droom van een actrice. Je bent je roeping misgelopen.
De Grote Onbekende was de achtste en laatste episode van Paul Vlaanderen en het Conrad Mysterie, een nieuw detectivevoorspel in 8 episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Berk. De rolverdeling was als volgt. Paul Vlaanderen, Jan van Ees. Ina, Eva Janssen. Charlie, Donald de Marcas. Sir Graham Forbes, Louis de Bree. Inspecteur Brekschaft, Rob Gerards. Elliot Frans, Jacques Snoek. Dennis Harper, Frans Somers. Dr. Conrad, Wam Heskes. Elsa, Gravin Dekker, Peronne Hosang. Inspecteur Vaspe, Huip Orizant. Paddy, Johan Wolder. Een brigadier, Jo Fischer. Een verpleegster, Nel Snel. Verder werkte mee Tine Medema, Irene Poorter, Dick Scheffer, Gerard van der Braak en Simon Jonker. De regie had Dick van Putten.
Zo, het spel is uit. We hoorden meer dan 1 miljoen Paul Vlaanderen luisteraars verzuchten. Jammer. En de vele tienduizenden die hebben meegedaan aan de Paul Vlaanderen wedstrijd, die ook geëindigd is, slaken een dubbele zucht. We ontvingen gedurende de serie wedstrijden meer dan 200.000 briefkaarten. En dat zegt wel iets, vindt u ook niet? Onder deze briefkaarten bevonden zich er velen die ook de opgave van een nieuw lid abonnee vermelden. Kijk, dat vinden we nu bijzonder sympathiek. Hierin mogen we een erkenning zien van de waardering voor onze programma's, ons verenigingsorgaan, de AVRO-bode, ons karakter van algemene vereniging en voor wat wij zo nu en dan nog extra doen, zoals bijvoorbeeld deze Paul Vlaanderen-wedstrijd. Mocht u vergeten hebben u zelf of een van uw vrienden, familieleden of kennissen als lid abonnee van de AVRO op te geven, doet u dat dan vanavond nog. Een briefkaart aan AVRO Amsterdam is voldoende. En nu de winnaars van de drie hoofdprijzen. Er waren duizenden inzenders die tot een goede combinatie van vijgen zijn gekomen en dus Dr. Conrad als de dader op hun briefkaart hadden staan. Er moest dus worden geloot. De gelukkige winnaars van de wintervakantie voor twee personen naar Garmisch-Partenkirchen van 30 januari tot en met 6 februari 1960 reizende per KLM zijn geworden mejuffrouw Petra Kuif, Overdiemerweg 35 in Overdiemer. De heer Ralf Voorsmit, Aronskelkweg 50, Den Haag. En mejuffrouw Rie Hoofd, Dutrijstraat 42 in Haarlem. We feliciteren u en ook de winnaars van de 35 andere prijzen van harte. De 20 leden van het gezelschap winnaars, dat op zaterdagmiddag 30 januari om 3:05 op Schiphol in het KLM.